We zullen overgaan tot de schriftlezing. En vandaag komt hij uit Filippenzen 4, vers 10 tot 13. En ik mag hem u voorlezen in concordante vertaling. Filippenzen 4, vers 10 tot 13. En ik verheugde mij in grote mate in de Heer, dat jullie uiteindelijk opbloeiden in jullie gezindheid jegens mij, waartoe jullie wel gezind waren, maar geen gelegenheid hadden. Niet dat ik spreek over gebrek. Ik leerde immers tevreden te zijn in omstandigheden waarin ik ben. Ik weet wat het is verootmoedig te worden en ik weet wat het is om overvloed te hebben. In ieder aspect en in alle omstandigheden ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. In alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft. Christus. Tot zover.
Ik leerde immers tevreden te zijn. Dat is een stukje uit dit gedeelte waar ik van dacht van, hey, Paulus moet wat leren. En hij was een geroepen apostel om een evangelie door te geven, zo rijk en zo hoog. Maar hij moest ook leren, net als wij. En daar wil ik vandaag met u over nadenken, wat dat te betekenen had. Wat hij moest leren, wat hij ontdekt heeft, wat hij moest leren. En ik denk dat dat een ontdekking is die we allemaal al gedaan hebben. Maar dat het soms moeilijk is om het te plaatsen. Daar gaan we over nadenken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we Gods aangezicht zoeken. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we hier weer vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Met elkaar mochten zingen. En mogen zingen met elkaar. Uw aangezicht zoekend in gebed. Met elkaar uw woord openslaan en daarover mogen nadenken. En in dat nadenken, Vader, bidden we om uw leiding en geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we niet vanuit de woorden van de schrift onze eigen gedachtes tot ontwikkeling brengen, maar dat we schrift op schrift mogen vergelijken. Dat we mogen verstaan wat u op dit moment tot ons te zeggen heeft. En Vader, in dit gedeelte staan zoveel praktische dingen voor het dagelijks leven dat ik u bid. Geef het ons om dat te verstaan. Geef het ons om te ontdekken hoe u met ons bezig bent. Dag in, dag uit. Niet in de grote lijnen, maar zelfs in de details van ons leven. Dank u wel dat u nabij bent en datgene zult geven. Ook in ons luisteren, in ons spreken, in ons overdenken van uw woorden. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ik had als een ondertiteltje gezegd over omstandigheden. Want ik denk dat dat hetgene is waar Paulus het meest van geleerd heeft. Hij verheugde zich in grote mate in de Heer dat jullie, die Filippenzen, uiteindelijk opbloeiden. Dat opbloeien, dat is net als met een bloem. Of een knop aan een boom. Hij zit er wel. Die bloem is aanwezig. Maar er moet iets gebeuren om hem te laten opbloeien. En zo was het bij de Filippenzen ook. Die gezindheid jegens hem, waar jullie wel gezind waren, maar geen gelegenheid hadden. De gelegenheid om tot bloei te komen. En ja, alles heeft zijn tijd, hè, zegt de prediker. En dat is ook om knop te zijn en om bloem te worden. Alles heeft zijn tijd. Maar ze hadden de gelegenheid niet om op te bloeien. Niet dat ik spreek over gebrek. Ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. En nou staat het woordje omstandigheden dun gedrukt. Twee keer in deze tekst trouwens. Maar toch wordt het wel bedoeld. Het staat niet letterlijk zo in de grondtekst. Maar hij leerde tevreden te zijn waarin ik ben. Waarin ik ben. In de omstandigheden waarin ik ben. Hij weet het wat het is om verootmoedigd te zijn. Nou, Christus verootmoedigde zich ook en legde zijn goddelijke gestalte af. Hij verootmoedigde zich, hij vernederde zich eigenlijk, zo kan je het ook zeggen. Paulus wist wat het was om nederig gemaakt te worden, om nederig te zijn. Maar ook om overvloed te hebben. In ieder aspect en in alle omstandigheden, daar komt dan begrip in, ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd zijn als in het honger lijden. Zowel in het overvloed hebben als in gebrek lijden. In alles. Uitspraak van hem. Hè? Als hij al die omstandigheden overweegt in zijn hart en dit schrijft. En dan zegt hij, in alles ben ik sterk. In hem die mij kracht geeft. Christus. Soms zit je in de put. En er is ook een liedje over. Als ik in de put zit, trekt hij mij eruit. Maar dat eruit trekken, dat wil nog wel eens een beetje langer duren als je denkt. Het kan je zomaar overvallen. Je kan er niet goed door slapen. Je ligt 's nachts wakker. En dan begint het, hè. Het malen van je gedachten. Liggen tobben. En hoe komt dat dan? Ja, dingen gaan misschien anders dan je gehoopt had. Of dan je had voorgesteld. Mij overkomt het wel eens, misschien u ook, maar misschien ook niet. Dan bent u in andere omstandigheden. Het loopt anders dan je wilde. Je wil graag iets. Je strekt je ergens naar uit. Je hebt een doel. Je wil carrière maken misschien. Of nou, noem maar op. Een mens kan zoveel willen. Maar het loopt anders dan je wilde. En dan? Omstandigheden veranderen. Er gebeuren misschien wel hele verdrietige dingen in je leven. Je verliest mensen die je lief hebt. Dat is heel verdrietig. Kinderen gaan misschien een andere weg dan waar je zelfs voor bidt. Het gebeurt allemaal. Er overkomen je beperkingen en dat heeft ook vaak te maken met ouderdom, maar ook met een ongeluk. Ik begreep dat Mirjam bijna in een ravijn viel toen ze op vakantie was. Ze slipte met de voet en het kan zomaar gebeuren. Je kan zomaar een ongeluk krijgen of verdrietige dingen meemaken. Het kan ook zijn dat de bank gewoon niet wil. Nou, die willen niks meer tegenwoordig. Dus daar hebben we misschien allemaal wel mee te maken als je een hypotheek aanvraagt. En de bank wil niet. En het huis is zo mooi. Hoe moet dat dan? Of je baas ligt dwars. Of jij ligt dwars, dat kan ook. Het examen mislukt. Nou, ik noem zomaar wat dingen die kunnen gebeuren. Omstandigheden. En dan ga je dat, je bent gelovig, hè? Zoals je zit, we maken die dingen mee. Je bent gelovig, je gaat het met God bespreken. Met de gedachte van, hoe moet het nu? En toch kan je onrustig blijven. Want er verandert niks. Dan blijf je onrustig. Herkent u deze dingen? Een beetje. Het kan een dag duren. Het kan een week duren. Het kan een jaar duren. Het kan jaren duren. Ik denk ineens aan het Bijbelverhaal van Hanna, die zo graag een kindje wilde. Jaren en jaren duurde het. Er overkomen ons best moeilijke of zelfs heel moeilijke dingen, die niet eenvoudig zomaar te verwerken zijn. Vaak heeft het te maken ook met veranderingen die nu plaatsvinden en die ook je gevoel van, hoe moet het nou met de toekomst? Nu dit gebeurt, nu ziet mijn toekomst er heel anders uit. Ik heb er zelfs voor gebeden en toch gebeurt het. Paulus had ook wat geleerd. Paulus die had geleerd niet meer op vlees te vertrouwen. Er is een gedeelte waarin het gaat over zijn verleden. En zelfs ik, heb ik nog vertrouwen in het vlees? Indien iemand anders meent op vlees te vertrouwen, ik nog meer. En dan gaat hij allemaal dingen noemen die hij naar het vlees bereikt had. Waardoor hij eigenlijk meende voor God onberispelijk te zijn en een aanzienlijke plaats in zijn volk in te kunnen nemen. De achtste dag besneden. Uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet Farizeeër. In ijver de uitgeroepen gemeente vervolgend. Naar de gerechtigheid in de wet onberispelijk wordend. Maar al wat mij winst was, naar het vlees. Alles waarin die aanzien verwierf en meende trots op te kunnen zijn. Alles wat mijn winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn. Omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn. Opdat ik Christus winnen. Kijk, dat was een leerproces voor Paulus. En in de Filippenzen drukt hij dat heel kort uit. Ik leerde immers tevreden te zijn. En wie overkomt het soms niet? Het overkomt Paulus. Het overkomt ook ons. Paulus, en dat was in een zeer specifieke situatie, toen heeft hij de Heer gebeden. Drie keer. Drie keer heeft hij de Heer gebeden. Gaat een beetje, Ed. Moeilijke omstandigheden, Ed. Hè? Dat maken we allemaal mee, hoor. En wanneer die omstandigheden zodanig zijn dat je daar echt last van hebt. Ach. Wanneer je er echt last van hebt en dat je het wel wil veranderen, maar je kan het niet veranderen. Mensen menen dat ze een vrije wil hebben. Nou ja, vrije wil, wat is dat? Voor ik geboren werd, wilde ik eigenlijk liever een meisje zijn. Ja, maar mijn vrije wil sloeg even op hol en ik ben een jongetje geworden. Ik wilde misschien wel liever een Belg zijn dan een Nederlander. Maar is niet gelukt. Nou, vrije wil, de grootste onzin die er bestaat. Maar goed, als je dat dan denkt, dat je toch een soort van vrije wil hebt. Dat in ieder geval wat jij wil, dat je dat wel tot uitvoering kan brengen. En dan zijn er omstandigheden die maken je ineens zwak. We kunnen het niet veranderen naar onze wil. Nou, dat had Paulus ook, hè. En hoe reageert dan Paulus op die omstandigheden? Hij had een onthulling gekregen die zo ontzettend groot was. En dat was ook onder zeer moeilijke omstandigheden. Hij was weggerukt tot in de derde hemel. Onder andere, hè. En meer onthullingen heeft hij natuurlijk gehad. Daarom, opdat ik mij niet zal verheffen, werd aan mij een splinter in het vlees gegeven. Een boodschapper van Satan, opdat hij mij met vuisten zal slaan. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dat was de reden, opdat hij zich niet zou verheffen. En daarom schreef hij in dat stukje waar we net over gelezen hebben. Ik weet wat het is om verootmoedigd te worden. Niet om mezelf te verheffen, maar om verootmoedigd te worden. Die splinter in het vlees. Die boodschapper van Satan die hem sloeg als hij zich wilde verheffen. Die had God hem als kameraad gegeven, zou ik maar zeggen. Als compagnon. Als gezelschap. Nou, fijn gezelschap. Leuke omstandigheden. Maar opdat hij zich niet zou verheffen. Ik zal u zeggen, de tijden gaan komen. En die zijn dan misschien al heel dichtbij. Dat er iemand komt die zich wel zal verheffen. En die de wereld zal meesleuren in de grootste anti-goddelijke, goddeloze situatie die er maar zijn kan. Die grote woorden zal spreken. Ik weet niet of ik de echo zal horen, maar die grote woorden zal spreken. En zichzelf zal verhogen. Maar Paulus, die had omstandigheden gekregen in zijn leven dat hij zich niet zou verheffen. En Paulus maar bidden, hè. Hoeveel keer bidden wij om verandering van omstandigheden? Ten behoeve van dit riep ik 3 maal de Heer aan. En hij heeft tot mij uitgesproken, mijn genade is voor jou voldoende. Want mijn kracht wordt in zwakheid volmaakt. Tot volmaaktheid gebracht. Kijk, Paulus heeft wat geleerd. Niet op zichzelf te vertrouwen. Maar te weten dat wanneer hij zwak is, dan is God machtig. En dan zegt hij, niet dat ik spreek over gebrek. Niet dat ik naar de gave zoek, maar ik zoek naar de vrucht die toeneemt op jullie rekening. Kijk, wat hadden die Filippenzen gedaan? Die hadden centjes gespaard. Zeg maar, geloof ik zelf ook niet zo erg rijk, maar die hadden centjes gespaard. En tot nu toe was de gelegenheid er niet geweest om dat geld aan Paulus te geven. Hij zat in Rome. En dan op een gegeven moment komt er iemand die dat namens de Filippenzen blijkbaar aan hem geeft. En denkt dan Paulus van, nou lekker, gouden video kopen en een nieuwe auto. Paulus die ziet niet naar de gave. Hij ziet naar de vrucht. Want wat was de vrucht die hij ontdekte bij de broeders uit Filippi? Wat was de vrucht? De vrucht was dat ze altijd aan hem gedacht hadden. Ze hadden geld gespaard of in ieder geval middelen om hem een gave te geven. Ze hadden altijd aan hem gedacht. En dat verheugde hem. Dat verheugde hem. Ze hadden aan hem gedacht. Ze hadden hem niet in de steek gelaten. Hij leerde toch immers tevreden te zijn. Het ging hem niet om de gave. Hij was zo blij met die vrucht van de Filippenzen. En soms, hè, wanneer we op omstandigheden kijken, ja, soms zie je door de bomen het bos niet meer, zeggen ze wel eens. Hè. Hoe komt dat? Dan zie je alleen maar bomen. En die zijn zo dichtbij gekomen dat je niet meer dat hele bos ziet dat erachter is. En niet ziet dat achter dat bos weer open ruimte is. En niet ziet dat om dat bos heen open ruimte is. Je ziet alleen maar de bomen van de problemen. De bomen van de moeilijkheden. Je staat er middenin en je hebt geen uitzicht meer. En die problemen lijken soms zo groot dat ze alles overheersen. Tuurlijk. We praten er met God over. En ik denk dat ook het meest verstandig is wat je kan doen. En leren dag voor dag te leven. Dag voor dag te leven. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. God gebruikt omstandigheden. En dat is eigenlijk hetgene wat ik ook ontdekt heb. Wat ik geleerd heb. En nog steeds leer. God gebruikt juist omstandigheden om met ons zijn weg te gaan. Niet om ons te dwarsbomen. Nee, om ons te leiden. Om ons te sturen daarheen waar hij weet dat het goed voor ons is. En wat soms voor ons ten kwade lijkt, werkt hij uit tot het goede. Dat zegt hij, hè? Dat hij alles doet samenwerken tot het goede voor hen die hem liefhebben. Die naar zijn wil geroepen zijn. Al voordat we bestonden. Alles werkt uit ten goede. Dus ook die omstandigheden die ons zo zwaar lijken. Die ons, waarvan we denken, nee, dit kan het niet zijn. Is dit het nu? Ik sta zo onder druk. En ik voel me zo benauwd. En het lijkt wel of God me niet hoort. En dan mag je aan zoiets denken. Dat God er wel van weet. Dat hij de omstandigheden ook in zijn hand heeft. De apostel kijkt er dus anders naar. Die kijkt niet naar de positieve dingen van, oh, ze hebben geld gegeven, daar kan ik wat mee. Hij kijkt naar de vrucht die dat voortbracht. Wat voor omstandigheden zat Paulus? Hij zat in boeien. He, dat staat er in Filippenzen 1 vers 12, geloof ik. Dat wat ik net gezegd heb. Ze kwamen, die knop die kwam uit. Ze hadden in die knop hadden ze een periode meegemaakt dat ze geen gelegenheid hadden. Maar ze hadden gespaard voor hem. Ze hadden voor hem gebeden. En nu kwamen ze tot bloei. En Paulus ontving dat als de vrucht van het evangelie dat ze gehoord hadden. Dat kwam in een daad tot uitdrukking. Omstandigheden, hè? Wat moeten we ermee? Paulus' omstandigheden, hij was in boeien, waren tot vooruitgang van het evangelie. Ja, naar de mens gesproken is dat niet zo leuk om in boeien te zitten. Maar God gebruikte die omstandigheden tot vooruitgang van het evangelie. Hè? Dat zegt Filippenzen 1 vers 12. De apostel had geleerd. En hij keek dus anders naar de omstandigheden dan de mens die God niet kent. Die Filippenzen kwamen tot bloei. En wij, hoe kijken wij naar de omstandigheden? Zijn wij anders dan Paulus? Ja, Paulus, een groep apostel, heel veel kracht en toestanden. Nee. Gods kracht. Want hij was zwak. En zo is het met ons ook. Wij zijn zwak. Het is Gods kracht in ons die het zal doen. Wij zijn hetzelfde als Paulus. En Paulus is hetzelfde als wij. Wij zijn ook geroepen. We hebben ook het evangelie gehoord. We hebben ook dezelfde geest ontvangen die in ons is. Kijk, we moeten niet vragen omstandigheden, wat moeten we ermee? Maar we zouden mogen vragen omstandigheden, wat doet God ermee in ons leven? Nou, over omstandigheden, laten we daar eens over nadenken. Het gebeurt niet alleen maar in ons leven, het gebeurt ook gewoon in de hele wereld. God werkt namelijk zijn voornemen uit dat hij in Christus Jezus gemaakt heeft. God gebruikt ook omstandigheden om de wereld te sturen. Wat dacht je van niet? Oorlog? Niemand wil het, maar toch gebeurt het. In Engeland, niemand wou echt eruit, uit de Europese Unie. Toch gebeurt het. Handelsverdragen, van de week nog. Een stelletje, een klein groepje mensen in België. Hou 350.000 mensen, die houden het voor 350 miljoen mensen tegen. Niemand wil het, zal ik maar zeggen, maar toch gebeurt het. Ik heb er geen mening over, dat gaat niet om. Maar ik zeg maar dingen die naar de mens gesproken mensen niet willen, die gebeuren toch. Ik las een woordje in een Engels woordenboek. En dat betekent troef. Betekent met een tweede betekenis fidele vent, aardige beste kerel. Dat woordje is Trump. Iedere gelijkenis en omstandigheid berust op louter toeval, zal ik maar zeggen. Over verheffen gesproken. Ik heb het al gezegd. Er komt een mens. De mens van de wetteloosheid. Niemand wil het. En toch gebeurt het. God heeft soms andere plannen met de wereld dan wij hebben. God heeft soms andere plannen met ons dan wij hebben. Wij weten niet wat moet zijn. We kunnen niet eens bidden naar wat moet zijn. He, en Paulus schrijft erover in Romeinen 8. Op dezelfde wijze echter komt de geest onze zwakheden te hulp. Want wat we maar zouden bidden overeenstemmend met wat moet zijn, weten we niet. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitgesproken zuchten. Maar hij die de harten naspeurt is gewaar wat de gezindheid van de geest is. Dat hij in overeenstemming met God voor heilig opkomt. De geest, zelfs de geest zucht. Wij zuchten ook. Ook met onze kinderen. God die, waarom zou de geest zuchten? Hè? Dan praten we eigenlijk toch wel over Gods geest. Waarom zou Gods geest zuchten? Als je nadenkt over je gezin, over je eigen kinderen. Over de situaties die er kunnen zijn met ziekte of moeilijke omstandigheden. Of kinderen die de andere kant op gaan. Of... We zouden onze kinderen zo graag, echt, zo graag alles willen geven wat ze verlangen. Zou u dat niet, als moeder of als vader? Zou je kind niet graag alles geven waar ze naar verlangen? Maar het kan niet altijd. Vanwege omstandigheden waardoor we niet in de staat zijn om het te doen. Of omdat we weten dat het niet goed is voor dat kind. Het is te jong om daarmee om te kunnen gaan. Want ouders kijken nu eenmaal met andere ogen dan kinderen. Dat is zo, hè. En wat voor reactie krijgen we dan? Ik mag nooit wat. Iedereen mag het, maar ik niet. Ik haat jullie. Ik vind het niet eerlijk. Er zijn ook kinderen die dat niet zeggen, hoor. Die gooien ontzettend hard de deur van hun kamer dicht en je komt er niet meer in. Maar het is precies hetzelfde. En dat snijdt. Dat snijdt van binnen. Je wil je kind alles geven, maar het kan niet altijd. En wat gebeurt er dan? Dan zuchten we. Dan zuchten we. Net zoals Gods geest zucht. Omdat God niet alles kan geven wat wij willen. Omdat hij niet kan geven. En bij God, die kan alles geven wat hij wil. Daar zijn geen omstandigheden die hem dat beletten. Behalve zijn liefde. Die omstandigheid. Hij houdt in vanwege zijn liefde voor ons. En hij geeft niet alles. Omdat niet alles goed voor ons is. En zijn geest zucht. De geest die doorzoekt. Weet wat de gezindheid van de geest is. De diepste gezindheid van God is liefde. God maakt omstandigheden zodanig dat ze meewerken, dat ze samenwerken ten goede. Maar voordat wij in de gaten hebben wat goed is, zijn we een dag verder. Of een week, of een jaar, of jaren van bidden, van smeken. En als God het dan geeft, dat we er doorheen komen. Dat we het geleerd hebben. Dat we ons overgeven aan waar hij ons heen stuurt. Dan komt dezelfde reactie als bij Paulus. Dan verheugt hij zich. Dat die omstandigheden nodig zijn in uw leven. Misschien mogen we zoeken naar het waartoe. En het zou prachtig zijn als God daar antwoord op gaf. Paulus zegt, in alles ben ik sterk, in hem die mij kracht geeft, Christus. Misschien dat we door zo over de dingen na te denken van omstandigheden er wel eens anders over kunnen nadenken dan we doen als kinderen. Die in protest zijn. Die boos zijn. Ik haat je. Kunnen ze zelf zeggen. Het snijdt door je ziel. Maar laat het niet zo zijn. Dat wat goed voor hun is. Dat we hun dat onthouden. Door wel te geven wat niet goed voor hun is. En dat past bij opvoeding. En dat past ook in de uitgeroepen gemeente. Zo is het gewoon. Ik heb onlangs eens een keer gezegd, genade die mag best met zout opgediend worden, want dat brengt smaak. Laat het niet altijd maar met honing zijn en met zoete woorden, want honing is het begrip van de zonde. Honing geeft bederf uiteindelijk. Laten we ons vertrouwen op God, niet door omstandigheden in de war laten brengen. Maar in alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft. En ik weet het, het speelt in ons midden. Al die zwakheden, al die omstandigheden, al die moeilijkheden, al die verdrukkingen. Alles wat tegen zit lijkt wel op ons pad te komen. Soms denken we zo. Maar het is niet zo. Al die omstandigheden, daarin is God terug te vinden. Daarin mogen we het accepteren uit zijn hand. En hij leidt, sorry. Hij leidt ons op die wegen die goed voor ons zijn. En die tot zijn welbehagen zijn. Herkennen we het? Jij, u, Ger, Andries, Ada, Sandra, Mirjam, het overkomt ons toch allemaal? Maria, alle Maria's in ons midden, alle Mirjam's in ons midden, alle Andries en Ada's in ons midden, alle Sandra's, alle Henny's, alle Angelique's. We maken het allemaal mee. God is met ons bezig. En is bezig met onze plaatselijke gemeente en met de uitgeroepen gemeente. En hij geeft omstandigheden waarvan we moeten leren. Vader, als dat uw weg is, geef mij de kracht om ook die weg te gaan. Sommigen zijn er al doorheen. Die hebben het ontdekt. Na 2 jaar lijden. Of langer. Sommigen zitten er. Bijna zijn ze er. Het licht begint te gloren. En sommigen staan nog aan het begin. Laten we voor ze bidden. En als ze ons pad kruisen. Laten we verstandige woorden zeggen. Dat God nabij is. Altijd. Dat Christus woning heeft gemaakt in ons hart. Hij zal ons niet beschamen. Hij zal ons niet in de steek laten. Hij die zelfs zijn eigen zoon overgegeven heeft, niet gespaard heeft voor ons, zou hij ons ook niet alles met hem in genade schenken. Oh, dat is me nou vast. Dat is me nou vast. Maar hij wil alleen het goede geven. En laten we ons daarover niet in de war brengen. Laten we ons daaronder buigen. Laten we voor elkaar bidden. Dat gaan we nu doen. En tevens zult u horen dat ik bid voor een situatie in ons midden die zodanig is dat we van God verwachten dat hij een oudste in ons midden geeft ter vervanging van Hans van der Klei die een poos geleden zijn dienstwerk moest neerleggen. Laten we daar ook voor bidden. Dat God die persoon aan zal wijzen, daar kunnen we met z'n allen voorbeden voor doen. Zullen we bidden? Liefdevolle Vader, machtige God. Vader van alle barmhartigheid en God van alle vertroosting, dank u wel dat we u hebben leren kennen. En we weten het, u gaat soms geen makkelijke wegen met ons. Met wie die u geroepen heeft, bent u een makkelijke weg gegaan. Niet met de profeten vaak. Niet met de apostelen. Niet met uw eigen zoon. Maar uiteindelijk werkt u het uit tot heerlijkheid. En uiteindelijk geeft u daarin vrede in ons hart. Vader, leer ons om die omstandigheden nou die op te zien en te weten. U werkt alles samen ten goede. In ons persoonlijk leven, maar ook in onze gemeente. En we bidden u, Vader, dat we ontdekken mogen wie u op het oog heeft om als oudste de plaats van Hans van der Klei in te mogen nemen. We bidden u voor Hans en voor Gertie. In hun omstandigheden. En ze kennen u. Daar zijn we dankbaar voor. U geeft het. Allemaal in ons midden. Dank u wel dat u nabij bent. En dat we onder zuchten. U zucht zelf toch ook. Toch naar u op mogen zien. U die alles doet samenwerken tot het goede. Voor hen die u lief hebben, Vader. We hebben u lief en daar danken we u voor in Jezus' naam. Amen.